Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio. Welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Klomp. De schriftlezing is uit Exodus 2, de versen 1 tot 10 en Handelingen 7, vers 17 tot 22. Mededeling namens de kerkraad. Er zijn 3 collectes in deze dienst. 2 collectes voor de slotzang. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, de Theologische Universiteit. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 131, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 22, de versen 3 en 5, waar de psalmdichter zo mooi zegt dat hij vanaf zijn jonge jaren toevertrouwd is aan niet alleen maar de borst van zijn moeder, maar ook aan de genade van de Heere. Psalm 22, de versen 3 en 5. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En aansluitend willen we zingen de belijdenis uit Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En wat er verder volgt. Psalm 51, vers 3. Na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uit dit Egypteland geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren eerst uit het Oude Testament, Exodus 2, vers 1 tot 10, een heel bekend gedeelte. Exodus 2, vers 1 tot 10. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. En zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te wachten, om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. En toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind, en zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei: dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar: ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar: neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ik zelf zal uw loon u geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao. En hij werd haar tot een zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. En dan ook uit het Nieuwe Testament, gemeente, Handelingen 7, en daarvan nader de versen 17 tot 22, dat is een gedeelte uit de reden van Stefanus, vlak voor zijn steniging. En Stefanus die geeft daarbij eigenlijk commentaar in een soort preek, afscheidspreek, over wat we net gelezen hebben uit Exodus 2. Dus ik lees u nu uit Handelingen 7, vers 17 tot 22. Naarmate echter de tijd van de belofte dichterbij kwam, groeide het volk en nam in aantal toe in Egypte. Totdat er een andere koning opstond die Jozef niet gekend had en die listig met ons geslacht omging en behandelde onze vaderen slecht door hen hun jonge kinderen te vondeling te laten leggen, opdat zij zich niet zouden voortplanten. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd 3 maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zich op als een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. En de tekst voor de prediking is straks genomen uit Hebreeën 11. Maar we willen eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen en ook danken. Ik wil danken voor zuster Hetty Dekker dat ze weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. En ook bidden om herstel verder van haar gezondheid. En we willen ook aan de Heere opdragen, broeder en zuster Wim Verwoerd van de Mulderslaan. Een zus van Wim is afgelopen week aan haar levenseinde gekomen. Door de val van een trap heeft ze haar nek gebroken en er is ze uiteindelijk aan gestorven. Maar de advertenties in het RD spraken ook van eeuwige troost. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Getrouwe en Barmhartige Heere, wij buigen in ootmoed voor u. In de stilte van dit kerkgebouw mag weer zondag zijn. De dag van de opstanding van de Heer Jezus, die de rust heeft aangebracht voor al uw volk en kinderen. En de rust van deze zondag mag ook typerend zijn, Heere, voor de rust die er overblijft voor het volk van God. En daar bidden wij u om. Over die rust mogen kennen. En of u die ook wilt bevestigen door de bediening van uw woord en door het werk van uw geest. Wat een zegen dat we als gemeente op de rustdag, de opstandingsdag van de Heer Jezus, mogen samenkomen om onze zondag te stileren door de kerkgang en u te ontmoeten. Dat is nog het grootste wonder, Heere. Van huis uit kan dat niet. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze voorvaderen ook. Maar u bent ons achteraan gekomen, Heere. Dat is het wonder van genade. Als de goede herder. En u komt het verloren schaap zo ver achterna, totdat u het vindt. En door u gevonden te worden, door u opgetild te zijn, dat is het wonder van ontferming en genade. Dat we daar iets van mogen kennen, dat we daar veel van mogen kennen. En dat uw kinderen daar ook in verdiept mogen worden, Heere. Want het gaat toch uiteindelijk om de wijsheid van de genade en die te doorleven en daarvan te spreken en u voor te danken. Wilt u zo met de bediening van het woord ook bezig zijn, Heere? De dominee heeft in stilte de woorden overdacht, maar u moet ze overnemen en u moet ze indragen in de harten van uw kinderen. En als wij nog geen kind van u zijn, wilt u dan ons hart zo aanraken dat het breekt onder uw zondaarsliefde, opdat we u mogen toevallen in uw recht en in uw genade. Heren, wij denken aan broeder en zuster Wim en Diane Vervoerd van de Mulderslaan. Nu een zus van Wim zo tragisch aan haar levenseinde kwam. Wat een aangrijpend sterven, Heren, bezig in huis en vallen van een trapje en je nek breken, vreselijk. O God, wilt u met haar man zijn en de kinderen? Een vader leeft ook nog. Wil met de familie zijn, Heere, nu de begrafenis geweest is afgelopen week. En het leven weer zijn loop neemt. En terwijl er toch zoveel veranderd is en verwerkt moet worden. Dat ze dat met u mogen doen. We dragen dit gezin en heel de familie hartelijk op aan uw genadetroon. Wat sprak de rouwadvertentie in het RD toch ook van uitzicht en eeuwige troost. En wat is het rijk als we dat zo mogen verwoorden in ons overlijdensbericht. Wil ook de nabestaanden vanuit die troost bedienen en ondersteunen, Heere. En dat wij als levenden ook mogen weten, jong al, dat we een borg voor ons hart hebben, zodat we voor uw rechterstoel zouden kunnen verschijnen, schuilend achter de voorspraak die de Heere Jezus wil zijn voor allen die hem lief hebben. We zijn dankbaar voor en met zuster Hetty Dekker dat ze weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. We dragen haar op in de gezondheid, Heere, wilt u met haar zijn? Ze heeft al heel wat doorgemaakt. En wilt u ook genade ondersteunen en zo zegenen in de geestelijke sfeer. Wij bidden ook voor hen die we niet bij name noemen. Of danken voor hen die we niet bij name noemen. Als er reden is tot voorbeden of dankzegging. Dat we dat toch ook altijd op het hoogste adres mogen brengen, Heere. Daar gaat het toch om. Alles komt uit uw hand ons toe. En ook als er dingen zijn die we niet kunnen peilen, die we niet kunnen in overeenstemming brengen met uw heilige wil, dan nog hebt u uiteindelijk de leiding. Heere, gedenk ons daarin en leid ons daardoor. Wij bidden voor hen die met vakantie gegaan zijn, of u ze veilig wilt bewaren in binnen- en buitenland. En we bidden voor hen die het maar stil vinden dat kinderen of ouders met vakantie zijn. Heren, wilt u oog voor elkaar geven in het midden van de gemeente, zodat er ook contact blijft als er eenzaamheid is of uitgezien wordt naar bezoek. Gedenk ons zoals we hier zijn, heren, of afgestemd hebben thuis op de Pio-kerk. En wil door uw Heilige Geest uw woord openleggen, zodat uw hart open is. Dat is open van eeuwigheid af, heren. Maar in het geloof mag het ook gekend worden. Wil dat ook werken en versterken. Wil ons bekeren als wij u nog niet kennen. Maar wil ook verdiepen het genadeleven. En laat ook de tekst van de preek en de preek van de tekst daar ook een instructie voor mogen zijn. Zegen de kinderen, zegen de jongeren, zegen de ouderen, de dominee, de organist, de koster. Heren, wij zijn allen zo van u afhankelijk. Wij hebben het niet verdiend dat we dat vragen. Dat besef is er. Maar het gaat ook niet om onze verdiensten, maar om de verdiensten van de Heer Jezus die het al volbracht heeft. En we pleiten op zijn naam, op zijn werk en op zijn voorbeden. Hoor ons in ons bidden. Hoor ons in ons danken. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij willen gaan zingen uit Psalm 128, gemeente. Psalm 128, alle vier de versen, een mooie psalm die gaat over de zegen van de kinderen die de Heere vrezen door het hele geslacht heen, zoals dat ook voor de ouders van Mozes gold. Psalm 128 in haar geheel. Als inleiding op de prediking. Thank you. Straks na het amen van de prediking willen we zingen uit Psalm 27 en daarvan het zesde vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Psalm 27, vers 6, na het amen van de preek. En de tekst is genomen uit Hebreeën 11, vers 23. Als tekst voor de prediking, Hebreeën 11, vers 23. Waar we lezen: door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Geliefde gemeente, we hebben opnieuw Hebreeën 11 opgeslagen. En Hebreeën 11, dat bekende hoofdstuk van de geloofshelden, is eigenlijk 1 lange preek aan christenen die pelgrims waren, want Hebreeën betekent eigenlijk pelgrims, die onderweg waren naar de belofte van het beloofde land, maar die allen die belofte niet vervuld hebben gezien. Ze zijn nooit in het beloofde land geweest. Maar ze zijn wel in het hemelse Kanaan aangekomen, waar de Heere ze uiteindelijk voor bestemd had. En nu is het opvallend dat geloof in elke leeftijd van betekenis is. Ik haal even in herinnering de preek over Abraham die zijn zoon moest offeren. De zoon van de belofte, Isaac, zijn enige, echte zoon. En dat hij dat door het geloof toch kon. Abraham was toen al ver over de 100. Ik haal aan dat Isaac dacht dat hij al sterven zou. En zijn beide jongens zegend. Isaac was een stukje jonger. En de jongens die gezegend werden waren, die tweeling was 40 jaar. En ze kregen de zegening van hun vader. En de een leefde daar anders uit dan de ander. En Isaac leefde toen ook nog 40 jaar. En nu de tekst van vanmorgen. Dan komt de zegen in een heel jong gezin. Bij het derde kindje. En nou valt het zo op. Als Amram en Jochebed, want zo heten de ouders van Mozes, dat ze het derde kindje ook door het geloof van de Heere krijgen. Het was natuurlijk een nare tijd. En dat ze door het geloof ook zo vindingrijk zijn om dat kindje voor de Heere te bewaren. Prachtig. Eigenlijk zie je dus dat het daar begint, hè, in het gezin, al vanaf de geboorte. Daarom was Abraham ook over de 100 een gelovige. En daarom was Isaac ook een gelovige. En Jacob ook. En hier Mozes. In het gezin van Amram en Jochebed wordt hij ontvangen in het geloof. En dan zien we ook hier de geloofstrouw van die beide ouders. En het geloofsvertrouwen voor de toekomst. Dat is het thema voor de prediking. Geloofsvertrouwen voor de toekomst. 3 gedachten. In Amrams hut, bij Egyptes Nijl en aan Farao's hof. Ik herhaal. Geloofsvertrouwen voor de toekomst. In Amrams hut, bij Egyptes Nijl en aan Farao's hof. Er staat in de tekst zo: ze vreesden. Ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Nou, die farao, dat was me er een hoor. Moorddadige man. En in dat tijdsgewricht zegt Jochebed tegen Amram: ik ben zwanger. Nou, dat is wat, hè. En dan de andere vraag: zal het een jongen zijn of zal het een meisje zijn? Want als het een meisje is, dan mag het wel blijven leven. Maar als het een jongetje is, dan moeten die ouders van die farao dat kind leggen in de Nijl als voer voor de wilde dieren daar. Maar dan staat er dat stille getuigenis dat ze door het geloof de kracht kregen om dat bevel van de koning niet op te volgen. Omdat ze leefden van het bevel van de hemelse koning. Wat een stil getuigenis. En juist als de tijd zo wreed is, hè, met zo'n koning aan het hoofd, dan is dat geloof echt. En dat is het mooie van deze tekst. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen gehouden. Jongelui, wat is het mooi als je zo aan een relatie mag beginnen. In het geloof. In gehoorzaamheid aan de Here. Als je zo elkaar mag leren kennen. Dan gaat het niet om de buitenkant. Maar dan gaat het om de binnenkant. En wat zou het mooi zijn als er dan echt al geloof was in je leven. Want dan kun je aan een stabiele relatie werken. En onze tijd is natuurlijk anders dan de tijd van farao. Maar wat hebben we ook in onze tijd die stabiele relatie nodig. Die niet gebouwd is op carrière of op egoïsme of op lichamelijkheid. Maar dat er een geestelijke basis onder je blijvende relatie wordt gelegd. Laat dat typerend zijn, jongens, meisjes, als je kijkt naar een levenspartner in je tijd van vriendschap en verkering. Want als die basis hecht is, zoals hier bij Amram en Jochebed, dan kan die relatie tegen een stootje, als er moeilijke dingen komen, dan reken je maar niet bij de dingen die je ziet. Daar weet je wel antwoord op, als je echt met de Here leeft. Maar je leeft met de God die je niet ziet. En die je toch kent en toch leert ontmoeten. Wat zou het dan ook een zegen zijn, mensen, dat je voordat je aan een relatie begint, dat je al zelf tot geloof bent gekomen. Hè? De Heere kan je ook jong bekeren, 17, 18, 19 jaar hoor. Je kan ook jong de Heere vrezen. Wat is dat eigenlijk belangrijk? Juist ook in deze tijd waarin het christelijke leven in de samenleving helemaal afkalft. Nou, ze heeft dus die mededeling aan de man gedaan, Amram. Ik ben weer in verwachting. En dat brengen ze nou samen bij de Here. Want ze geloven dat ze van God dat kind krijgen. En ze hebben natuurlijk gevreesd, hè. Ik zei het net al, is het een jongen of een meisje? Maar ze geloven, dat is het typische hier van het geloof. Het staat op de voorgrond in de tekst. Dat God dat leven geeft en dat God dat leven ook onder zijn beschermende hand wil houden. Nou, tegenwoordig leven we, dat is de farao van onze tijd. Nou, als je toch niet uitkomt dat je een kind krijgt, dan moet je toch abortus kunnen laten plegen. Of als je het leven zat bent, dan moet je toch vrijwillig er een einde aan kunnen maken op een heel clean en klinische manier. Maar als je tot geloof gekomen bent, en dat was in Amrams hut zo, dan is er geloofsvertrouwen voor de toekomst. En dan ontvangen ze de dingen uit Gods hand. En als dat kindje dan geboren wordt, ik heb het u voorgelezen uit Exodus 2 en ook uit Handelingen 7. Dan staat er dat hij een heel mooi kereltje was. Nou ja, dat vindt natuurlijk elke moeder, hè. Als er een jochie geboren wordt of een meisje geboren wordt, een wolk van een baby, nietwaar? Dat is toch echt de mooiste baby van de hele aarde. Maar Stefanus, die zegt het nog iets anders. Die zegt eigenlijk, hij is schoon voor God. Hij is, er staat eigenlijk, welgevallig voor de Here. Prachtig, hè? En we weten bij de Joodse schrijver Flavius Josephus, dat is natuurlijk geen Bijbel, maar dat is een geschiedschrijver over het Joodse leven. Die schrijft over dat Amram een openbaring van God had, dat het kind Mozes dat geboren zou worden, de naam is nog niet gegeven, dat jochie dat geboren zou worden, de toekomstige verlosser zou zijn van het volk Israël uit Egypte. Dat is natuurlijk geen Bijbeltaal wat ik nu zeg, maar ik vind het toch een mooi getuigenis, de kanttekeningen op de Statenvertaling, die herinneren er ook aan. En dat zie je nou dus in de vrezen des Heren. En vrezen des Heren, jongelui, dat is niet dat je bang bent voor God. Je moet het zo zeggen, als je echt in de vrezen des Heren staat, dan ben je bang om zonde te doen voor God. Want je hebt de liefde van God voor een zondaar leren kennen. En dan wil je eigenlijk geen zonde meer doen, maar dat kun je ook niet laten, nietwaar. Maar vrezen des Heren, dat is nou typerend voor Amrams hut en voor Amrams en Jochebeds huwelijk en voor hun gezinnetje. Want er waren al twee kinderen, Mirjam en Aaron, die een stukje ouder waren. En in de vrezen des Heren, dus dat ze echt van God houden, sidderen ze niet voor de farao, al vinden ze natuurlijk heel gemeen dat je je kinderen in de Nijl moet gooien. Het is toch te gek voor woorden. Dat is de rivier van de dood. Ja, dat is de Satan op de achtergrond. Maar ze zijn niet bang voor het gebod van de Heer, van de farao, omdat ze op de Heer vertrouwen. En dan verbergen ze hun zoontje. Stel je voor, jongens en meisjes, als je wel eens in een tent op vakantie bent geweest. Nou, ik heb wel eens ook in een tent vakantie gehouden, maar ik hoorde de buurman, nou ja, ik zal maar verder niet zeggen, maar je hoort elke zucht bij wijze van spreken. En dan gaan ze hun jongetje verbergen in zo'n schamel hutje van Amram en Jochebed. Ja, hoe durf je? Ja, door het geloof. Want ze zien dat het kind van God komt. En ze zien in de vrezen des Heren dat dat kind voor de Heren bestemd is. En ze zien dat God zijn beschermende handen over dat kindje wil leggen. Nou, en dan, als je kinderen hebt gekregen van de Heren, dat geeft ook gebedstof, mensen. Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Mag ik u vragen, als u vader en moeder bent, is er nou, net als in Amrams hut, is er nou ook godsdienstoefening in je gezin? Dan moet je natuurlijk niet, dat kun je niet dwingen, dat moet vallen, maar je moet wel voor openstaan. Hè? Dat je spreekt over wie de Heere is in je gezin. Dat die kinderen, ja, Aaron en Mirjam, die hebben aan Amram en Jochebed gezien. Dat ze baden voor dat kleine jochie dat eraan kwam, dat geboren werd. Hè? Dus dat je leeft met de Heere, kunnen onze kinderen dat aan ons zien, ouders? En mag er zo ook, als het eens valt, hè, een gesprek zijn over hoe de Heere zijn volk leidt. En hoe goed het is om de Heere te kennen. En hoe heerlijk het is om de Heere te mogen dienen. En hoe wonder het is dat God zich ontfermt over zo een als ik ben. En dat bloed van de Heere Jezus nou voor een schuldige zondaar wil komen door de Heilige Geest. Om die schuld weg te nemen. En het nieuwe leven daarvoor in de plaats dat hij verworven heeft te geven. Zodat je ook die tekst tot het jouwe mag maken. Door het geloof hebben ze het bevel van de koning niet gevreesd. Want ze vreesden de Heer. En dan zeg ik het opnieuw. De Heere vrezen, dat is ontzag voor God hebben. Een liefde voor God ontvangen. En bang zijn om iets te doen waar de Heere verdriet van zou hebben. Ze hebben het verborgen. Daar staat een woord. Dat is een woord van zoals je iets kostbaars in een kluis verbergt. Nou mensen, daartoe hebben we de kinderzegen ontvangen. En dat is de roeping in de gemeente voor onze jeugd. Dat we als dominees, als catecheten, als ouderling, als jeugdouderling, als leiders van een vereniging, die jeugd bergen, voor zover we dat kunnen, bij de Heer. Hè? Dat is onze roeping. En dat hebben Amram en Jochebed gedaan. En daarvoor is het nodig dat je je afzondert in het woord. Hè? Dat je het woord kent. Wat God dus van je vraagt. En wat God aan je geeft. Dat je je afzondert in het woord. En nu het in onze tijd zo is dat het woord eigenlijk niet meer openbaar genoemd mag worden in de samenleving, heeft dat ook een accent, mensen, dat je inderdaad persoonlijk de ontmoeting met de Heere kent en uit de ontmoeting met de Heere leeft, zodat je ook in de samenleving de geboden van de Heere nakomt. Ja, zo hebben ze hem dus 3 maanden verborgen gehouden in hun hutje. Wat een spanning zal dat geweest zijn. Maar gemeente, als er zo'n spanning is, dan wordt het geloof ook versterkt. Want je zoekt het bij de Heere. Je kunt zelf dat leven van je kind niet redden. Je zoekt het bij de Heere in het geloof dat Hij dat leven van je kind zal redden. Het echte geloof, wat hier zo mooi centraal staat in Hebreeën 11. Dat echte geloof, dat vindt alleen zijn vastheid in Gods belofte, in Gods toezeggingen. En als de Heilige Geest dat toepast aan je hart, dan mag je het ook doorleven en eruit leven en eruit zingen. Dat is het eerste, gemeente. Een geloofsvertrouwen voor de toekomst in Amrams eenvoudige hutje. Maar in de tweede plaats ook bij de Egyptische rivier, de Nijl. Ja, dat is een grote, mooie rivier. Een levensader voor Egypte. Maar het moet de doodsjordaan worden voor de kinderen van de Hebreeën. Voor de kinderen van de Israëlieten. Ze moesten er voor de krokodillen worden gegooid, jongens en meisjes. Vreselijk toch. Dat is nou typerend voor de antichrist. Dat is nou typerend voor de farao van toen en voor de farao's van nu. En na 3 maanden, ja, toen ging het niet langer, hè. Hebben jullie een babytje thuis, jongens en meisjes? Nou, ze kunnen een keel opzetten, hè. En jongens misschien nog meer dan meisjes. En wat zullen ze toch zorg gehad hebben als dat kleine jochie schreeuwde overdag of in de nacht. De buren mochten niet weten dat hij er was. En zouden de soldaten die patrouilleren in het gebied Gozen om toe te zien dat ze niet een te sterk volk worden, misschien die kleine jongen in Amrams hutje niet horen huilen. Na 3 maanden ging het niet meer. En hoe gevaarlijker het werd, hoe meer gespannen het geloof stond op de Heere. Heere, red ons toch uit, help ons toch door, Heere. En weet u wat ik nou zo bijzonder mooi vind? En in Exodus 2. En in Handelingen 7. En ook in onze teksten vanmorgen. Geloof, dat moet je ontvangen. Geloof, daar sta je zelf buiten. Dat is vrije genade, dat geeft de Heere. Maar zodra dat geloof je hart, de snaren van je hart bespeelt, beroert, daar word je ingeschakeld. Dat is hier zo mooi, hè. En dan met Amram en met Jochebed, vooral op Jochebed, op de vrouw ligt hier, op de moeder ligt hier vooral de nadruk. Hè? Ze wordt ingeschakeld. Ze is natuurlijk wel eens bij die Nijl wezen kijken, hè? Want daar moesten al die kindertjes gebracht worden. Vreselijk, hè. En in die Nijl, daar groeit papyrusriet. En van papyrusriet werd van alles gemaakt. Papier werd ervan gemaakt, maar ook doodskistjes werden ervan gemaakt. En ze heeft op een zekere dag een armvol van die biezen geplukt. En wat zien we nou in onze tekst en in de gelezen schriftgedeeltes? Ze maakt een biezenmandje. En ze bestrijkt het met asfalt en pek, zodat het niet kan zinken als ze het straks in de Nijl zet tussen het riet. En daar legt ze haar lieve jongen in en ze doet de deksel dicht. En ze brengt het zelf naar de rivier. Geen mens die daarvan opkijkt. Want de buurt wist natuurlijk wel dat Jochebed in verwachting was. Daar kun je niet verbergen als je op het einde loopt. En als ze dan met een biezen kistje Jochebed naar de oever van de Nijl zien gaan, dan zeggen ze tegen elkaar: oh, het was zeker een jongetje. Ze gaat het begraven zelf. Vreselijk, hè? Vreselijk, hè? Ze gaat het zelf wegbrengen. Niemand kijkt er naar op. Maar ze doet iets anders. En dat vind ik hier zo mooi. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. Omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze vreesden het gebod van de koning niet. Ze zetten Mozes wel op het water van de Nijl. Maar ze zetten Mozes eigenlijk neer op de belofte van God. Dat is geloof in de praktijk van dit kind van God, Jochebed. Dat plukken van die biezen, dat maken van dat mandje, het bestrijken met pek en asfalt, zodat het water niet binnen zou kunnen komen. Het brengen naar de oever van de Nijl. Het zetten op het water van de doodsrivier. Maar het vooral zetten onder de vleugels van Gods bescherming. Bijzonder. En dat moet ze loslaten. Dat is mooi. Kent u dat nou ook in het geloof, gemeente? Natuurlijk is het een andere situatie, hè? Wij hoeven onze kinderen zo niet weg te brengen. Maar je kinderen opvoeden, dan moet je ze wel op een gegeven moment loslaten. Maar dan hoop ik dat u het in het geloof hebt geleerd. Dat u ze los mag laten. En ze toch vasthoudt in het gebed. Bij God en door God. En omwille van God. En dan moet je alles verder aan de Heere overlaten. Zo is Jochebed weer naar huis gegaan. Alles aan de Heere overlaten. Dat gaat in ieder christenleven zo. Ingeschakeld. Dat is ook een kenmerk van genade. Dat je ingeschakeld wordt. Maar je moet het uiteindelijk toch aan de Heere overlaten. Op zulke momenten. Maar door dat geloof heeft ze geweten, samen met de vader van dat jonge jongetje, dat dat mandje maar niet wiegt op de golven van de Nijl, waar de krokodillen op voedsel uit waren, maar dat dat mandje gezet is op de beloften van God. Want als u het leest in Exodus 2, gemeente, daar staat in het Hebreeuws een woord dat ook gebruikt wordt voor de ark van Noach. Nou, dan is het meteen duidelijk, hè? Heeft die moeder daaraan gedacht dat ook Noach door het oordeel van God heen gered is geweest door het water? Dat is de oefening van het geloof, kinderen van de Heer. Dat als je denkt, het is een doodlopende weg. Dat als je denkt, we moeten nog één deze dagen omkomen door het water, door de hand van de duivel. Dat je dan in de oefening van het geloof je mag vastgrijpen aan de belofte van God. Heeft Jochebed dat gedaan? Dat ze zich vastgreep aan de belofte van God. Met dat arkje van Noach, mag ik het zo zeggen. Dat uiteindelijk een symbool wordt voor de Heer Jezus. Als je eenmaal in Christus geborgen bent, als een zondaar die de dood verdiend heeft, mensen, dan heeft Hij het oordeel voor je gedragen. En dan ga je vrij uit. En als je dat mag geloven, als je daar deel aan mag hebben, oh, dat is zo groot, dat is zo diep en dat is zo rijk, dan kun je ook loslaten. En dan mag je het aan de Heere overlaten. Ja, dan lig je zelf voor rekening van de Heere. We weten het niet zeker, maar dat het zo gegaan is met die ark van Noach. Hè, maar ik vind het toch veelzeggend dat het hetzelfde woord is in Exodus 2. Als de ark van Noach die hij toen gebouwd heeft. Bijzonder. Maar dan ook die belijdenis, hè. Dat de farao de god, de afgod van de dood is. En dat de god die Amram en Jochebed belijden, de vader van de Heere Jezus, de god van het leven is. Heerlijk als u dat mag, dat als u daar amen op mag zeggen, gemeente. Als u worstelt met de Heere, worstelt met wegen van de Heere die u niet kunt begrijpen, die u niet verstaat. En die u misschien ook nooit zult verstaan. Maar dat je dan je aan de geschiedenissen uit de Bijbel, waarin de Heere uitredder zijn volk mag vastgrijpen. Om te zeggen, Heere, u bent niet de God van de dood. Maar u bent de God van het leven. Ja, gemeente, en dan is het ook zo belangrijk, hè, dat als je nou huisgodsdienstoefening met je kinderen doet. Hè, jonge kinderen, oudere kinderen. En je moet ze loslaten, ze gaan werken, ze gaan studeren, ze gaan trouwen. Dat ze dan de geestelijke bagage meegekregen hebben die nodig is om ook als zelfstandig volwassen mens, als christen hopelijk, in de samenleving te kunnen staan. Nou, dat is het wonder van de genade wat de Heere ook in onze geslachten tegenwoordig nog wil doen. Daarom, Jochebed geeft haar zoontje niet aan de farao. Maar Jochebed die geeft haar zoontje aan de God van alle genade. En dan moet ze alles uit handen geven. Maar ze mag ook alles in Gods handen leggen. En ze vreest het gebod van de farao niet. Want ze kent de genade van de Heere. Mag u dat kennen? Weet jij daarvan, jongelui? Je kan ook jong tot geloof en bekering komen. Uit het geloof leven. Dan ben je van dood levend gemaakt. Hè? Dan is het leven van Christus in je eigen hart toegepast door de Heilige Geest. Dan vervult God zijn beloften. Die zijn er talloze in de Bijbel. Als je de Bijbel niet leest, dan weet je het eigenlijk ook niet. Hè? Maar hoe meer je in de Bijbel leest, des te meer ontdek je dat er voor elke situatie in het leven van Gods kinderen in de wereld ook beloften zijn om ze erdoor te helpen. En als die beloften aan je hart worden toegepast, dan geeft dat zaligheid, geluk, welgeluk zalig is de mens die de Heere vreest. Maar het geeft ook een stukje strijd. En geloofstrijd, nou ja, Hebreeën 11 is er vol van. Hè? Geloofstrijd is niet altijd gemakkelijk. Denk aan al die mensen die daar genoemd worden. Maar het is niet onmogelijk om er doorheen te komen. Want met de strijd geeft God de uitkomst als je in gehoorzaamheid mag zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof. En dan is er ook een stuk bevestiging in het geloof voor alle die de Heere vrezen. Zo wordt dat ook bevestigd voor Amram en Jochebed aan de oever van de Nijl. Want dat is het derde, gemeente. Geloofsvertrouwen voor de toekomst aan farao's hof. Als u meegelezen hebt, dan is het u opgevallen dat het heel levendig beschreven wordt. Hè? De prinses die komt misschien wel dagelijks van het hof af naar de Nijl toe om zich te baden. En de vindingrijkheid van Jochebed is misschien ook dit, dat ze net bij die plek waarvan ze wist dat de prinses daar zou komen, daar het mandje neergezet heeft. En met de hofdames, de slavinnen, wordt gezegd, heel levendig wordt het getekend. En dan ziet ze opeens dat drijvende kistje. Het kind huilt, blijkt, als ze de deksel open gedaan heeft. Haal me dat eens even. Haal me dat eens even. Een slavin haalt het en ze slaat het deksel op en dan ziet ze meteen dat het een jochie van de Hebreeën is. Ze was natuurlijk goed op de hoogte met het bevel van haar vader. Hè? Haar vader, de farao. Dat al die jochies om moesten komen in de levensrivier van Egypte. Maar het is waarschijnlijk een sterke vrouw geweest, want dat bevel van haar vader, dat deert er niet. Ze is bewogen met dat jochie, dat huilende kind. En ze wil ervoor zorgen. Ze gaat het adopteren als haar zoon. En bijzonder ook dat Mirjam op de uitkijk staat. Je moet ook lezen hoe het staat in Exodus 2. Hè, om te kijken wat er gebeuren zal. Hè. Dus de geloofsverwachting met de afloop staat ook sterk en scherp gespannen. En Mirjam is er als een kippen bij, misschien met ingehouden adem. En mevrouw, de prinses, zal ik voor u zoeken een voedster, zodat die het kind kan zogen voor u. Nou, dat was goed. Zelfs op kosten van het Egyptische Rijk wordt het contract opgesteld. En u snapt dat heel goed, hè? Mirjam haalt haar eigen moeder. En zo komt Mozes op diezelfde dag misschien nog wel weer in zijn eigen huisje terug bij zijn eigen vader en moeder, Amram en Jochebed. God is niet een God van de dood, maar van het leven. En eigenlijk ligt over deze geschiedenis en over deze tekst een glimlach. Hij die in de hemel zit, zal lachen. Ja, hij is de overwinnaar, de God van het leven. Het kind komt thuis als levend kind. En Jochebed mag het nog misschien wel 3-4 jaar, zo ging dat vroeger, aan de borst hebben. En wat is dat belangrijk geweest, hè? Want met de moedermelk zoog Mozes ook in de vreze des Heren. Prachtig, hè? Wat is God een wijs God, mensen. Ook als je het niet begrijpt. Wij hebben maar een heel klein verstand. Maar hier en op deze manier bereidt de Heere voor waar het bij gezondheid volgende week over zal gaan. Dat Mozes een taak krijgt aan het hof en straks als verlosser van zijn volk uit dat nare Egypte. Wat zal er gedankt zijn in het huisje van Amram en Jochebed? Het kind hadden ze uit handen moeten geven. In de handen van de Heere. Ze krijgen het van de handen van de Heere terug. En de heidense prinses, die wordt er zelfs voor ingeschakeld. En de rijkdom van Egypte en de wijsheid van Egypte. Om Mozes toe te bereiden. Om te kunnen staan in het leven van toen. Het zal ongeveer 3-4 jaar hebben geduurd. En dan wordt hij afgeleverd bij het paleis. En ik weet niet of u het weet, gemeente. Maar de naam Mozes geeft niet Jochebed en Amram. Er staat in de apocryfen dat Amram dit kind Joachim noemde. Maar de dochter van de farao, die geeft Mozes zijn naam. Uit het water getrokken. Maar haar vader heette ook, ja, hoe heet hij alweer? Een moeilijke naam. Maar Toetmozes, geloof ik. De farao Toetmozes. Misschien zeg ik het niet helemaal goed, maar misschien heeft de prinses dit Hebreeuwse jochie wel genoemd naar haar eigen vader. Hoe dan ook, uit het water getrokken. Prachtig, hè? Want dan komt die ark van Noach nog weer voor onze geest. Door dat water heen waarin we zouden moeten omkomen, mensen. Door dat water heen, het oordeel verdiend, heeft de Heere de ark van behoud gegeven. Christus de Heere. Opdat een ieder die tot hem de toevlucht neemt, niet omkomt, maar even goed uitkomt. En in de tijd dat hij mag leven, een kind van de Heere mag zijn, op de plek waar de Heere hem stelt en roept. Hoort u daar al bij? Mag je dat al zeggen? Als je dat nog niet weet, mens, dan val je eigenlijk nog onder de farao van de dood. Zoals ik de duivel zou willen typeren. Het kan nog, het mag, het moet zelfs. Want zelfs in Egypte is het woord van redding gepredikt. Later door niemand anders dan Mozes zelf. En nu al door deze eenvoudige mens. Weet u, Christus is eens verborgen in Egypte. Als babytje moest hij vluchten. En toen hebben Jozef en Maria hem ook verborgen in Egypte. En dan staat er zo heel mooi in het Nieuwe Testament. Dat God zijn zoon uit het slavenhuis Egypte heeft uitgeroepen. Dat had de Heere Jezus even nodig gehad ter bescherming. Maar het is de bedoeling dat nou elk die in het slavenhuis nog vastzit geroepen kan worden op kosten van deze levende Christus. Uit welk slavenhuis van Egypte ook. Dan winnen de krokodillen van die tijd het niet. En dan winnen de krokodillen van deze tijd het ook niet. Dat zijn natuurlijk geen echte krokodillen. Maar venijnige, figuurlijke krokodillen. Die uiteindelijk hun tanden willen zetten in je eigen hart. Maar Christus staat daarboven. Glorie voor zijn heilige naam. Wat een zegen. Als wij die omwenteling gemaakt hebben. Dat water van de doop. Daarop heeft de moeder uiteindelijk het mandje met Mozes gezet. En dat water van de doop. Dat is het beeld van het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is krachtiger dan het water dat ons kan laten omkomen. Want de kracht van het werk van de Heilige Geest en het bloed van de Heer Jezus, dat breekt ons hart onder de liefde van God en maakt ons tot kinderen van de Heer, zalig. Als u daar amen, als jij daar amen op mag zeggen, mensen, kleine en grote in de genade, maar toch levend gemaakt door niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Dat geeft een leven zoals in de tekst verwoord. Ze waren niet bevreesd voor het gebod van de keizer. In deze tijd van een nieuw kabinet, ze moeten het eens worden, kon u lezen in het RD. Nou, Gert-Jan Segers, die zal een andere benadering hebben dan meneer Pechtold. Wat zou het een zegen zijn als de geboden van de Heere toch in acht mochten blijven. Als een teken dat de farao het uiteindelijk niet zal winnen in onze tijd. Maar de Heere overwinnaar is. En Mozes mocht nou uit het water getrokken zijn. En mocht later dat volk Israël door het water heen uitleiden uit Egypteland. Richting Kanaan, het beloofde land, om thuis te komen. En toen de Egyptenaren dat in hun hoogmoed probeerden, zij kwamen allemaal om. De farao in kluis. En nou is het van tweeën één, gemeente. Of je komt om in het water van het oordeel dat verdiend is. Of als je in de ark van het behoud van Christus opgenomen bent. Dan gaat het oordeel wel over de wereld. Maar je wordt dan in die ark opgetild. Gedragen door niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Tot eer van God. En tot verwondering van je hart. Zalig, u, jij, ik. Als we in die ark de toekomst van de Heere tegemoet mogen gaan. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, wonderlijk zijn de openbaringen van uw woord, diep uit het Oude Testament en vervuld in het Nieuwe Testament en toegepast in het leven van uw volk en kinderen. En dat ter bemoediging om in deze tijd nog christen te kunnen zijn. En ook ter waarschuwing om niet achterop te raken als u begonnen bent, zoals het gevaar de Hebreeën bedreef aan wie de apostel schrijft. We bidden, Heere, of we dat woord mogen verstaan. Die belofte die van één kant komt en als die in ons hart valt, die ons inschakelt. Zodat we bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Wij bidden, Heere, voor jongeren en ouderen die in dat geloof mogen staan en daaruit proberen te leven. Dat is niet gemakkelijk. Maar het is ook niet onmogelijk, want u bent toch de Heere van de ganse aarde. En u bent sterker en rijker en genadiger dan welke farao ook. U bent de God van het leven. En door de dood heen van uw lieve zoon wilt u de dood van uw kinderen voor uw rekening nemen, Heer Jezus. En hun het leven schenken. O, werk het waar het niet is. En dat we dat ook mogen verstaan. En zoeken voordat het voor altijd te laat is. Want het gaat toch om uw eer en ons heil. En het getuigenis in de samenleving. We bidden voor de gezinnen dat het kweekplaatsen mogen zijn van de vreze des Heren, zoals de Bijbel ons dat zo eenvoudig aanwijst in het huisgezin van Amram en Jochebed en vele anderen. En Heren, als we misschien kinderen hebben die af hebben gehaakt, dan mogen we altijd met u bidden omdat u hun hart nog kunt bereiken. En wat een zegen als ze in de gemeente ook mogen zien dat jongeren in het spoor van de Heer Jezus willen gaan. Dat is genade, Heere, rijk en vrij. Wij bidden voor hen die een kind moesten verliezen. En wilt u dan ook geven, zoals de belijdenis erover spreekt, dat godzalige ouders niet hoeven te twijfelen, te wanhopen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen als God die heel vroeg weg komt te nemen. Heren, we bidden voor mensen die de verdrukking aan den lijve ondervinden. Dat is moeilijk. Dat ze toch de bovenuit mogen grijpen in de oefening van het geloof op de levende God hun verwachting en trouw zetten. Heren, wij vragen uw zegen over deze zondag verder. Wilt u ons genadig nabij zijn? Ook mensen die het maar eenzaam vinden op zondag, omdat velen met vakantie zijn, wilt u ze bewaren en versterken, en dat we in de oefening van het geloof toch op u mogen hopen. Breng ons ook vanmiddag weer samen, Heren. Leid ons door uw woord en geest. Vergeef wat tekort is. En zegen uw eigen woord tot bekering, tot verdieping, tot versterking van de genade en tot eer van uw naam en bouw van de kerk. Hoor ons zo uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We zingen nog uit Psalm 42, vers 2 en 3. Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Psalm 42, vers 2 en 3. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.